Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Filippenzen 3. Filippenzen 3. De te zingen psalmen, psalm 147 vers 1. Psalm 119 vers 3 en 67. Psalm 4 vers 4. Psalm 73, vers 14. Het te lezen schriftgedeelte, Filippenzen 3. De te zingen psalmen, psalm 147, vers 1. Psalm 119, vers 3 en 67. Psalm 4, vers 4. Psalm 73, vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij ons en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 147, daarvan het eerste vers. Laat zeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen, die liefelijk zijn en harten treffen. De Heer wil ons in gunst aanschouwen, hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede doen leven, hen die uit Israël zijn verdreven. Het eerste van de 147e der psalmen. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden opgetekend in Paulus' brief aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk. Wij noemden u als schriftlezing Filippenzen 3, doch vooraf beleiden wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb en dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar den ijver een vervolger en der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en achter die trek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht mijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En broeders, ik acht niet dat ik zal het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij door hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel en dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want vele wandelen anders, van den welken ik u dikmaals gezegd heb, en u ook een wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welke God is de buik, en welker heerlijkheid is in een schande, den welken aardse dingen bedenken. Maar onze wandelen is in den hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, omdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover.
Gemeente, laat ons ons zo ontmoedigen voor het aangezicht des Heren. Laat ons bidden. Heren, zoudt u uw gunst erover willen gebieden, over dit ons samen zijn. Daar wij geroepen werden opnieuw onder de verkondiging van het woord te komen, om te luisteren wat gij tot ons te zeggen hebt. En daarom laat het woord vanmiddag dan ook geen woord van een mens zijn, maar laat het uw woord dan mogen zijn. En zou de kracht van de geest merkbaar mogen worden, ook deze middag, die het woord alleen maar levend kan maken en toe kan passen aan ons hart. En daarom, Heere, bidden wij u voor een bovennatuurlijke kracht deze middag, opdat de geest van Pinksteren zich mag paren aan het woord en opdat het woord zo in ons mag zijn, een zaad der wedergeboorte, maar dat ook het woord mag zijn een zaad der rechtvaardigheid en dat ook het woord mag zijn de kracht in de heiligmaking, omdat alles door het woord zal geschieden, opdat wij, Heere, zo voor en toebereid mogen worden voor de eeuwigheid die aanstaande is. Mocht het zijn voor een ieder van ons, Heere, want we gaan allen op reis, we zijn allen, zijn wij weer een stap verder gekomen deze dag, naar die godsontmoeting die te wachten staat. O, dat we dat zouden mogen beseffen, dat we dat niet van ons weg zouden werpen, maar dat we dat mede zouden nemen. Heere, zou u door de kracht van uw Heilige Geest ons vanmiddag eerlijk willen maken en ons zo bearbeiden dat we de gave des onderscheids mogen ontvangen om te mogen luisteren met een geheiligd oor, opdat wij in staat worden mogen worden gesteld om met onderscheid te luisteren, om het kostelijke van het snodige waar te mogen worden. Heren, daartoe hebben wij ook nodig dat onze mond aangeraakt zou mogen worden, dat u tot ons kwam, dat u ons niet alleen zou laten, ook niet op deze eenzame plaats, maar dat u zou schenken de levendmakende bediening uw geestes, opdat uw woord wat op het papier geschreven is met inkt een levend woord zou mogen worden. Heere, kom dan zelf in ons midden en wil gij doen datgene wat we nodig hebben voor een ieder van ons en wilt er ons bij betrekken, dat uw geest wat toch werkt, die toch werkt in een onwederstandelijke weg waar wat wij niet tegen kunnen houden. Zou het zo vanmiddags mogen zijn, opdat hier wonderen mogen gebeuren, ook in deze middag, opdat het toch niet in stilheid zou blijven, o God, dat er een wonder onder het woord mag geschieden, dat er een jongen of een meisje niet meer verder kan in het leven en stilgezet mag worden, ontwaakt mag worden, en dat ook, Heere, dat niet alleen bij eentje zou blijven, want Heere, eentje zou wel een ontzaggelijk wonder zijn, maar we zijn met zovelen, er zijn zoveel zielen vanmiddag hier bijeen vergaderd, die allemaal voor een eeuwigheid zijn geschapen, want we hebben een ziel die nooit kan sterven, en wanneer we onbekeerd sterven, dan zullen we wensen dat we geen ziel hadden gehad, want dan zullen we vluchten tot de heuvels en tot de bergen, om te vragen dat we bedekt mogen worden, omdat wij die bedekking missen, die van nature nodig is, die we van nature niet hebben, maar die zo nodig is. En daarom zullen wij allemaal schreeuwen en op zoek zijn naar een bedekking, om voor een heilig God bedekt te mogen worden. En dat kan, Heren, met alleen die bedekking die Gij hebt geschonken, wat we vanmorgen zo hebben aangeraakt. Die bedekking die alleen voor U bestaan kan, o God, laat ons dan niet rusten, ook niet voor zielen in ons midden die overtuiging kennen, dat ze niet zouden rusten voor die bedekking gevonden te hebben, want dat is een afdoende bedekking. Heere, zoudt u vanmiddag dan door de kracht van uw woord en uw geest met ons willen handelen, met ons willen spreken, Och, het is toch niet meer zo'n oppervlakkige kerkdienst, heren. Met dingen aangaande de eeuwigheid moeten voortgebracht worden. Ook wij, heren, wanneer we hier staan, dan handelen wij met zielen die aan onze zorgen ook vanmiddag zijn toevertrouwd. Waar ook de ouderlingen ons de hand hebben gegeven en de zielen aan ons hebben toevertrouwd, wil ons dan door genade schenken dat we recht mogen handelen overeenkomstig uw eeuwig blijvend getuigenis. Heere, wat hebben we daartoe nodig om er zelf tussenuit te vallen, dat het vlees gedood mag worden, dat het vlees onder mag liggen, opdat wij geestelijk zouden mogen zijn. En zou u ons dan willen schenken in het spreken als ook in het luisteren, dat we er zelf tussenuit mogen vallen, opdat we in waarheid mogen zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Heere, zo komen wij tot u. En u weet wat nodig is, o God. U handelt altijd persoonlijk, met elke ziel afzonderlijk. Afschoon dezelfde zaken gekend moeten worden. Maar toch, Heer, u hebt verschillende invalshoeken. En u werkt op een verschillende manier, al is het wel een vaste orde. Heere, gedenk des ontfermens over ons deze middag. Wil zijn met land en volk, met kerk en staat, Heere. Och, met land en volk, wanneer we dat zeggen, Heere, dat we dat toch mogen beseffen, in wat voor een hachelijke toestand wij toch zijn terechtgekomen. Wanneer we dat zien in een wereld om ons heen, een Godverlating, een Godverlatende wereld, waar zelfs uw naam niet meer openlijk mag worden aangesproken, waar ons het zwijgen wordt opgelegd om voor die naam uit te komen, die naam die alleen nog maar genoemd mag worden in de privésfeer, maar niet meer in het publiek. Heren, en ook ons volk wat al verder en verder afglijdt naar het moderne heidendom, waar ook in het publiekelijke leven niet meer geleefd wordt, niet meer gehandeld wordt overeenkomstig uw woord. Terwijl uw woord zo zegt van tenzij we niet handelen naar uw getuigenis, dan zal het geen dageraad hebben. En daarom, Heren, mogen we wel vrezen waar de wereld waar wij een deel van zijn, zich uitleeft naar de zinnelijke lusten om die te bevredigen, hetzij door de week, maar ook al op uw dag ten volle. Een wereld die van God afscheid heeft genomen. Een wereld die zelf voorziend wil zijn en die u verlaat en die zelfstandig en autonoom wil zijn. Heere, u weet alle dingen, maar ook wanneer we zien naar de kerk, Heere, dat is nog het jammerlijke, want het oordeel begint bij het huis Gods. We zijn zo verdeeld geworden, Heere. En de kerk die gij geplant hebt in dit land, die hebben we teruggegeven. Die wilden we niet meer en daarom zijn we gescheiden. En wat heeft de afscheiding gebracht, Heer? Het gaat door tot vandaag aan de dag toe de mens is autonoom geworden en wenst niet meer te bukken onder de planting Gods. Heer, daar ligt ten diepste de grote oorzaak en daarom is het zo stil geworden. Het is gelijk als in de dagen van de richteren allemaal onze eigen hoogten opgericht, totdat u een Samuel ging roepen. Heren, toen moesten ze alles kwijt, toen werd zelfs ook nog de ark weggenomen. Heren, ach, zou u willen opstaan in de strijd en zou u willen samenbrengen wat samen hoort. Wij zijn er tevreden mee geworden. We hebben het geaccepteerd, Heren, dat de kerk zo verdeeld is. Dat de kerk der reformatie zo in zoveel stukken ligt uiteengeslagen, Heren. En wij weten daar niet meer te komen, zoals we vanmorgen hebben gezegd. Wij weten niet in de schuld te komen, maar wij weten ook niet om terug te keren. We hebben een goddelijk ingrijpen nodig, ook in deze, opdat door een weg van bloed en tranen één mag zijn, opdat u nog eens weer met uw kerk, met uw erfdeel zou gaan pronken, opdat de wereld nog eens zou weten dat u regeert en dat u een volk hebt op deze aarde. Och Heere, gedenk des ontfermens over ons en onze gezinnen, wat toch een kleine kerk is, Heer, ook al vaak zo verdeeld. Zoudt u dan ook eenheid willen geven, ook in onze gezinnen, dat ook de jongens en de meisjes, de jeugd, toch eenheid mag zoeken, eenheid in de waarheid. Want de duivel weet de gezinnen te verwoesten, de huwelijken te verwoesten, want dat doet afbreuk aan de kerk. Wij bidden u, o God, wilt u zelf waken over uw erfdeel. Wil ons gedenken, o God, in deze, in alle omstandigheden van het leven. Begeef ons toch niet en verlaat ons toch niet, Heere. En doe niet met ons naar onze afmakingen. Maar doet u nou zelf wat we vanmorgen hebben gehoord, dat u gewisselijk zult komen en dat u onze schaamte zou wegnemen. Heere, sta op tot de strijd en laat ons niet vallen en laat ons niet gaan als land en volk, als kerk en staat, maar ook als gemeente en ook in onze gezinnen en ook in ons persoonlijk leven. Heere, sta op tot de strijd en bewaar ons en behoed ons. Heere, wil de wijnstok nog weer bezoeken en gedenk daarom ook, Heer, al het zendingswerk over de lengte en de breedte der aarde. Gedenk ook de onderdrukte, de verdrukte kerk, Heere. Wil Gij ook over dat erfdeel waken? Wil Gij ook uw volk Israël gedenken? Heere, dat zijn toch de uwen, uw oogappel. Wil Gij de schellen van hun ogen afnemen, opdat zij komen mogen tot bekering, opdat ook gans Israël zalig zal mogen worden na de verkiezing. Heere, zoudt u het nog willen doen? Sta op, Heere, tot de strijd. En dat uw haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid zouden moeten zuchten. Heere, ontfermt u zich over ons. Uit genade. Amen. Gemeente, de ware leer bestaat uit kennen. Kennen. Wij hadden die kennis in het paradijs. We hadden een volmaakte kennis, want we zijn geschapen naar het beeld Gods in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Kennis. Het kennen, daaruit bestaat de ware leer. En dat zijn we kwijtgeraakt. En dat ook vooral de apostel Paulus heeft ons daarin onderwezen. Het kennen. En daarom hebben we als tekst gekozen ook deze middag, waar het dus gaat over het kennen. Dat is een lange zin dat begint in vers 8 van hoofdstuk 3. Filippenzen 3, vers 8 tot en met 11. Aan elke tekst staat een komma of een puntkomma, dus dat is een eenheid. Daar lezen wij in het 8e vers: ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Punt. Dat is het einde van de zin. We hebben hier twee keer het woord kennis of kennen. Kijk, Paulus die leefde, dat hebben we gezien in het hoofdstuk. Hij leefde naar, hij dacht wat hij moest kennen, totdat hij Christus leerde kennen, toen leerde hij al het andere schade en drek achten. En ook het verdere leven in vers 10, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Dus het kennen, dat is het thema van deze preek. We hebben een drietal gedachten. Wanneer het gaat over het kennen, een uitnemende kennis, een algenoegzame kennis en een alles overtreffende kennis. Een uitnemende kennis, een allergenoegzame kennis en een al overtreffende kennis. We gaan eerst zingen van Psalm 119, vers 3 en vers 67. 119, och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En ook het 67ste vers, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. Vers 3 en vers 67 van 119. Ondertussen wordt u de gelegenheid geboden om uw gaven af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ons eerste gedachte, een uitnemende kennis. Daar getuigt Paulus van. En als er één voorbeeld is in de Bijbel wat wel duidelijk is, wat gekend moet worden, dan kunnen we hem als voorbeeld nemen. En je moet niet zeggen, gemeente, en ook niet denken zo van, ja, wat Paulus, wij kunnen ons toch niet vergelijken met Paulus. Nee, u kunt u zich niet vergelijken met Paulus, maar wilt u zich wel vergelijken met Paulus? Wij moeten ons dus wel kunnen vergelijken met Paulus, maar Paulus zegt van zichzelf dat hij de grootste der zondaren was. Want hij had de gemeente Gods vervolgd. Als u dan denkt van, nou, dan ben ik met mij niet zo erg als met Paulus, dus ik kan me niet met Paulus vergelijken. Maar Paulus kent die twee kanten zo helder en zo duidelijk. Paulus heeft leren kennen in zijn leven dat hij zondaar was, dat hij een verdoemelijk schepsel was en niet voor God kon bestaan, maar hij heeft ook de andere kant leren kennen. Gemeente, wij moeten die twee kanten kennen. Als u twee kanten hebt, dat woord je kennen, hè, dat merk je wel op. Dat woord je kennen, dat hebben we alweer verschillende keren genoemd. Maar u moet de twee kanten kennen. Als u twee kanten kent, als u de wet kent en het evangelie kent, dan bent u zalig. En Paulus, gemeente, had de mond vol van Christus, had hij de mond vol van. Hier ligt ook weer zo'n onderscheid, ook dat onderzoek. De mond vol van Christus en hij predikte Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat vinden wij ook in het voorgaande hoofdstuk. Want daarvan wijst Paulus ook aan. En alle tong zal beleiden, zou beleiden dat Jezus Christus is de Heere, is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Dus hij stelt dat centraal. Hij heeft Christus centraal gesteld. En wanneer hij in negatieve zin spreekt over de gemeente van de Filippenzen, dan zegt hij in het 21ste vers van het voorgaande hoofdstuk, want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus is. Dus wij zoeken het onze, of hetgeen wat van Christus is. En daar zet ik me ook mee door in ons eerste vers van ons teksthoofdstuk. Voort, mijn broeders, verblijd u in de Heere, dus ook alleen maar in de Heere. Zou u ook wat anders weten waarin u zich zou kunnen verblijden? Alle ijdelheid en alle vreugde wat deze wereld ons biedt, we moeten weer naar de jonge mensen zien, zijn er zoveel ook weer deze middag, dat is nog een wonder. En mag ook dat blijdschap zijn dat er nog zoveel ook van onze jeugd onder de bediening van het woord is. Maar dan zegt hij, verblijd u in de Heere, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. Kijk, Paulus wordt er niet verdrietig van om te spreken over Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat was een lust. Een lust. En het is u zeker, zegt hij. Ik word er niet moe van. En het is goed voor u. En ze waren prediker. Die wordt er niet moe van om elke zondag en zondag in de prediking, in de bediening van het woord, maar ook in het pastoraat en catechese, om nog maar die ene naam te verkondigen die gegeven is tot zaligheid, waar er is onder de hemel geen andere naam gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En daar schrijft Paulus over. Kijk, wanneer we wat zien in de context van de tekst, dan spreekt Paulus hier over het fundament. Dus daar spreekt hij ook alleen maar over. Wanneer hij ook onderwijs geeft, onderwijs in zijn apostolische brieven, of in de apostolische vermaning, dan is dat allemaal gefundeerd op dit fundament. Want daar spreek je nogal over het doen. We zouden zeggen, ja, maar het doen. Wij worden niet zalig worden door het doen. Dat zullen we wel zien vanmiddag. Maar ook, hij spreekt van Christus, maar ook over de geest van Christus. De apostolische vermaningen. Over het leven van de levende kerk. Maar hier spreek je dus over de leer, over het fundament, het kennen van het fundament. En dan geeft hij ons al direct in de eerste drie versen, legt hij daarin het fundament. In de versen 4 tot en met 7 gaat het over zijn eigen leven, dat voert hij aan als een bewijs. Kijk, daar spreekt hij over zijn bevinding, wat hij ondervonden heeft in zijn eigen leven. En hij eindigt daarmee ook in het 7e vers, komt hij tot een conclusie. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Dat schrijft hij naar het einde, zo aan het einde van zijn eigen leven. Dus dat was zijn prediking in het eerste vers. In het tweede vers, dan legt hij het onderscheid aan. En dat is een heel belangrijk vers. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Daar noemt hij dus de honden, noemt hij de leraren der wet. Daar noemt hij de leraren die opkomen uit de Joden. Die noemt hij dus honden. Wat betekent dat? Paulus noemde hen blaffers. Dat waren blaffers. Die schreeuwen maar wat, zouden wij zeggen, of die blaffen maar wat. We kennen ook wel die uitdrukking, veel geschreeuw maar weinig wol. Nou, zo vergelijkt Paulus de leraren uit de Joden, die aan de wet vast blijven houden en aan de Joodse oudtestamentische ceremonieën. Ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. En hier ligt een onderscheid. Gemeente, de ware en de valse religie, de ware en de valse leer, dat is een hele dunne lijn. En daarom is het zo moeilijk te onderscheiden. Het is bekend van een predikant die zei al eens, als ik de waarheid iets verdraai, dan wordt dat niet opgemerkt door het gros van de gemeenteleden. Kijk, zo werkt de duivel. De duivel probeert altijd een kleine afwijking. Een kleine afwijking in de leer. Dat is het principe, dat is de orde, zo ook de slang in het paradijs, de duivel in het paradijs begonnen is. Is het ook wat God gezegd heeft. Een kleine draaiing eraan. En daarom, gemeente, waakt en bid wat betreft de leer. Want hij noemt het dus de versnijding. Ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding. Versnijding of besnijding, we zouden zeggen, nou, moeten we ons daar nou zo druk over maken door zo'n kleine, we zouden zeggen, een woordspeling. Maar dat is geen woordspeling. Want die versnijding, dat slaat op die valse leraars die dus de besnijding ook vast willen houden in een uitwendige zin. Want die streden voor een uitwendige godsdienst, het onderhouden van de wetten van Mozes, de ceremoniële wetten, maar ook zij predikten dat ook de heidenen die toe zouden komen tot de Joden, die moesten Jood worden. De heidenen moesten Jood worden. Dus wat deden die valse leraren? Die wilden de heidenen onder het juk brengen. Nou, eens kijken, nu zitten we in de kern al van de waarheid. Onder het juk brengen. En daarom veel prediking, gemeente, is om een gemeente te knechten. Om ze onder het juk van de wet te brengen. Onder het uitwendige juk van de wet te brengen. Opdat ze de geestelijkheid van de wet niet zouden verstaan. We hebben vanmorgen gezegd, de wet verdoet maar het geestelijk verstaan van de wet. Daarom is er veel prediking die brengen het volk onder de uitwendige wet. En dan krijgt u een prediking, gemeente, dan moet u deze week dit nalaten en dan moet u deze week dit gaan doen. En pas op voor dit en pas op voor dat. Kijk, de wet is wel gegeven tot beteugeling. We komen daar straks ook wel op terug. De wet is wel gegeven tot beteugeling. En dat wilden dus die valse leraars. Die wilden dus de heidenen onder het juk van de wet brengen. Een Jood maken. Een vroom mens maken. Wat is de ware prediking? De wet moet u juist een goddeloos mens maken. Kijk, dan wordt de wet wordt geestelijk. En Paulus die verstond die wet ook niet. Nou, daarom zegt Paulus, we gaan verder, daarom zegt Paulus van ziet op de versnijding die de heidenen, want hij schrijft naar de gemeente van de Filippenzen, dat is een heidengemeente, het zijn geen Joden. Dan zegt hij die valse leraars, gemeente pas op, want die willen u onder de wet brengen. U moet besneden worden. En dan gaat Paulus gaat hij direct verklaren wat nu de ware godsdienst is. In vers 3, want wij zijn de besneden. Hij zegt, hun willen u laten besnijden, maar wij zijn de besnijding, want wij kennen de besnijding van het hart. Kijk, we moeten wel besneden worden, gemeente, maar we moeten besneden worden in ons hart, de geestelijke besnijdenis. Of zowel we lezen in het Nieuwe Testament, het uitwendig dopen of het uitwendig besneden worden, dat is hetzelfde. We zouden zeggen, die valse leraren die wilden ze uitwendige besnijdenis maar laten doen en dan maar de wetten van Mozes trouw onderhouden en dan waren het gelovigen. Nee, zegt Paulus, ze moeten besneden worden of wij moeten in Nieuw Testamentische taal, we moeten gedoopt worden door de Heilige Geest. Dat is de inwendige doop. Kijk, zo is dat die kleine woordspeling. En dan gaat Paulus zeggen, wat wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hier noemt hij de drie kenmerken van de ware religie, de drie kenmerken van de ware godsdienst. Hij gaat dus tegenovergestaand wat hij zei over de valse leraren, die een uitwendige godsdienst prediken, gaat Paulus hier direct naar het hart. En hij noemt hier de drie kenmerken. En hij zegt, God in de geest dienen, dus de ware godsdienst is een geestelijke godsdienst. Een geestelijke godsdienst. Wij die God in de geest dienen. Hij zegt dus niet, wij die God dienen naar de letter van de wet, maar wij dienen God uit de geest, wij dienen God vanuit een ander principe, vanuit een ander beginpunt. Kijk, de wettische godsdienst die heeft beginpunt in Mozes, maar de geestelijke godsdienst, de ware godsdienst, heeft een godsdienst uit God, die zijn gedoopt door de Heilige Geest. Dus dat is een geestelijk dienst, dat is een geestelijke dienst, dat is een dienst die opkomt vanuit het hart, vanuit het diepste van ons bestaan. Jonge mensen, hierin kun je je eigen hart ook onderzoeken. Waarom doen we nu bepaalde dingen in ons leven en waarom doen we nou bepaalde dingen niet in ons leven? Dat is het kenmerk. Wat is het principe, wat is de drijfveer, wat is het beginsel, wat is het startpunt in uw hart van al, dat geldt voor ieder van ons, van al ons doen en laten. Vanuit welke wortel, wat groeit er nu op de wortel? De wortel, is het Mozes en wet of is het de geestelijke wet, de geestelijke gehoorzaamheid aan Christus? Is het nog vanuit dat vlees of is het vanuit de geest? En vanuit het vlees bedoelen we zo hier in de kerk, mensen die allemaal orthodox zijn, bedoelen we dat vanuit het vlees, vanuit het godsdienstige vlees of vanuit het nieuwe wat ontstoken is door de Heilige Geest, door een inwendige doop. Wat eruit voortkomt, dat is een geestelijke godsdienst. Dus hier zegt Paulus de drie kenmerken, God in de geest dienen en het tweede in Christus, Jezus roemen. Dus niet meer in de mens, maar in Christus Jezus roemen. Niet meer roemen in onszelf, wat dus die kwade arbeiders deden. Niet meer roemen in Mozes of in de wet, want dat is vlees. Want Luther zegt, Mozes en het vlees, dat zijn vrienden. Moeten we ook verstaan, dat zijn vrienden. Die hebben een contract gesloten, zouden we zeggen. Die zijn het met elkaar eens, die gooien het op ene hoop. Of het is Christus. Kijk gemeente, dat is het kennen. Hè? Dat heeft allemaal te doen met dat kennen. Wat kennen wij? Dus het is Christus alleen en al het andere, dat kan goddeloos zijn, dat is wereld, dat is duivel, dat is vlees, dat is moze, dat is wet. Dat ligt allemaal aan de andere kant. Kijk, daar loopt die scheidslijn. Daar loopt die scheidslijn. Maar de wet dan, heeft de wet dan geen, de wet wel in het stuk van de dankbaarheid, dan is die wet die het beginsel is dan liefde en dan is er een verlangen om nou te leven overeenkomstig de wet. Dat is een ander stuk. Verstaat u het gemeente wat het betekent? Eerst de wet krijgen uit de hand van Mozes. En dan de wet krijgen uit de hand van Christus. Zie? De wet uit de hand van Mozes, dat ligt in uw doen. Dan raak je nooit meer klaar. En de wet uit de hand van Christus, dat betekent de vervulde wet krijgen uit de hand van Christus. En u wist dat in het stuk van de dankbaarheid, een leven, een zoeken, ondanks dat we geen stap verder komen, maar toch vanuit het nieuwe beginsel, een wens en een liefde om nog te leven tot de wet Gods. Dus eerst een geestelijke godsdienst en tweede een in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Dat betekent dus het opgeven van jezelf, het verloochenen van jezelf. Zelfverloochening. Kijk, dat is heilig maken. Het opgeven van onszelf, hè? Het leven in Christus, rechtvaardigmaking en het opgeven van onszelf, dat is altijd maar nee zeggen. Wat is dat? Nee zeggen tegen jezelf. Nee zeggen tegen het vlees. Niet alleen het zondige vlees in de wereld waarin we leven, maar ook nee zeggen tegen het vrome vlees, wat er altijd weer tussen kruipt. Altijd nee zeggen tegen het vlees. Nou, hierin legt Paulus gemeente het fundament. En dat heeft Paulus mogen leren kennen. En daarom het kennen van Christus, dat is voor de rest van zijn leven het doel in zijn leven. Wat is dan dat kennen? Nou, dat kennen, dat betekent een doorgronden, een weten, het weten van een bepaalde zaak. Het kennen en het weten van een bepaalde zaak. We kennen wel een oppervlakkige kennis en ook in het huwelijksleven, om dat als voorbeeld te nemen. Ach, we kunnen zo oppervlakkig zeggen als ik, sommige van u heb ik eerder gezien, dus wanneer mensen me vragen, kent u die en die? Dan zeg ik, ja, die ken ik. Want ik heb er een paar van de kerkraadsleden eerder gezien. Dus dan zou ik zeggen, ja, die ken ik, maar dat is geen kennen. Dat is geen kennen. Het kennen is het hart kennen. En het huwelijk, dat is het mooiste voorbeeld. Jongens en meisjes, daarom moeten we het huwelijk ook zo oog houden. Het elkaar kennen, het elkaars hart kennen. Dus dat is meer als een oppervlakkig kennen, maar dat is elkaars hart kennen. Dus in zekere zin kan ik zeggen, ik ken sommigen van de kerkraadsleden, ik heb ze eerder ontmoet. En toch ken ik er niks van. Ik ken ze niet. Ik ken hun harten niet. Dat kennen, dat wordt hier bedoeld. Dus het verstaan van een persoon of van een bepaalde zaak. Nou, hoe gaat het nou over het kennis van Christus? Er is een verstandelijke kennis. Een verstandelijke kennis dat in ieder van ons mogen wij aannemen en geloven dat ze Christus in enige mate kennen. In die zin dat het de Zoon van God is, dat het de tweede persoon van het goddelijke wezen is, dat zijn naam zaligmaker is. Dat hij Heere is, allemaal waar. De Messias is, daar in die zin kent u Christus. Want hij wordt ons uitwendig geopenbaard, ook in het woord. Maar er is ook een geestelijk kennen, dat is een zielenkennen van Christus. Dat is zijn persoon kennen. Dat is wanneer hij zich ontdekt aan de ziel. Kijk, dat is een geestelijk kennen. En dan nog een derde kennen is, dat is hem kennen in de ervaring. Om de liefde, om zijn liefde, om zijn bestuur, om zijn liefelijkheid, alles aan hem is gans begeerlijk. Om dat te mogen kennen, om dat te mogen doorleven en te mogen verstaan. Dus dan spreken wij over een drieërlei kennis. Nou, die kennis waarvan we over spreken, dat is een bovennatuurlijk iets. Want ons verstand is niet in staat, om het zo te zeggen, om die kennis te grijpen. Maar die geestelijke kennis, dat moet geopenbaard worden. En dat is heel belangrijk dat u dat onthoudt. Die kennis, ons natuurlijk, ons intellect, ons verstand is niet in staat om dat te bevatten. Maar dat moet dus geopenbaard worden door een bovennatuurlijke kracht. Dat is het kennen. Dat is bekendmaking. En daarom, gemeente, Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, daar worden in een paar woorden wordt er samengevat wat het is, wat nu de zaligheid is. We hebben het al gezegd, de zaligheid heeft te maken met het kennen. En Christus onderwijst ons in dat hoge priesterlijk gebed uit het derde vers, dat dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus dat is die kennis waarvan Paulus ook over spreekt. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid, de kennis van Jezus Christus, mijn Heere. En dat brengt ons bij het tweede punt, dat is een algenoegzame kennis. Want het gaat over het voorwerp van het kennen. Dat is het voorwerp, Christus Jezus, mijn Heere, wat is dat voor een kennen? Dat is het kennen van de geopenbaarde gerechtigheid Gods. De geopenbaarde gerechtigheid Gods. Daar gaat het om in het kennen. Want Christus is de geopenbaarde of de voorgestelde gerechtigheid Gods. Dat heeft Luther door een wonder, dus door die bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest mogen verstaan toen hij worstelde met zijn ziel over zijn behoud. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Die man heeft er wat afgewerkt en afgezult om zichzelf aangenaam te maken bij God. Totdat hij verlichting kreeg, kennis en verlichting, verlicht verstand en kennis, hoort bij elkaar, dat de Heilige Geest hem verlichtte toen, totdat hij op mocht merken en leren verstaan de gerechtigheid van God. Dat leerde hij verstaan uit Romeinen 1 vers 17. De gerechtigheid Gods. En dat is dus de enige algenoegzame gerechtigheid. Dat is een gerechtigheid van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die gerechtigheid Gods, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Dus dat betekent nooit geen andere gerechtigheid. Want van eeuwigheid tot in eeuwigheid, we kunnen dat ook anders zeggen, dat is de gerechtigheid van de nooit begonnen eeuwigheid tot de nooit eindigende eeuwigheid. Er zal dus ook nooit geen andere gerechtigheid zijn dan die gerechtigheid die God geopenbaard heeft. En Paulus wist, kijk, dat is kennis. Paulus had de kennis eraan dat hij wist dat deze gerechtigheid de enige gerechtigheid is. De gerechtigheid die alleen voor God bestaan kan. De gerechtigheid waarmee God alleen maar mee tevreden is gesteld. Kijk, gemeente, daar gaat het om. Waar gaat het nu om? Wanneer we spreken over verzoening, dan spreken we over genoegdoening. Genoegdoening. Wat betekent dat? Verzoening door genoegdoening. Dat betekent dat er moet genoeg gedaan worden aan God. Er moet genoeg gedaan worden aan de eis en aan het recht van God. Er moet genoeg gedaan worden aan de eis die er geopenbaard is in de wet. En dat verstaan wij wel, dat is God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Kort samengevat, heeft de Heer Jezus zelf samengevat. Nou, dat is de wet. Dus er moet genoeg gedaan worden aan de norm. De wet is norm. Kijk, we worden ook in ons dagelijkse leven beoordeeld en geoordeeld naar de norm van de wet. Anders is er geen samenleving mogelijk. Nou, zo moet er genoeg gedaan worden aan die norm. Kijk, we hebben een liefdesschuld bij God. Een liefdesschuld. Kijk, die liefdesschuld die moet in, dat moet gedaan worden. Kijk, dat is in het doen van Christus, dat moet gedaan worden. En die liefdesschuld moet voldaan worden. Om het anders te zeggen, God zegt, geef me die liefde die mij toekomt. Kijk, dat is de eis der wet. Of had u nog wat anders gedacht? Kijk, ik zei het in het begin al, Mozes, die valse leraar, die kwamen met een ander soort wet. U moet dit doen en dat doen, wat we vinden in de 10 geboden. Maar de wet geestelijk verstaan, betekent geliefde gemeente, wij staan in een liefdesschuld tot God. Dat is onze liefdesschuld. Kijk, zo is het toch ook in het huwelijk. Kijk, dat huwelijk weer, gemeente, waar Paulus ook spreekt van in Efeze 4 of Efeze 6, daar spreekt hij over. Christus en de kerk, man en vrouw. Kijk, we hebben ook in het huwelijk hebben we een liefdesschuld naar elkaar toe. Niet een wettische schuld, maar een wettische schuld. Zeggen, nou, ik moet mijn vrouw lief hebben, want zij is mijn vrouw. Of ik moet mijn man lief hebben, want hij is mijn man. Nee, er is een liefdesschuld. En zo hebben wij een liefdesschuld bij God. Want het loopt toch ten diepste gemeente over de liefde. Kijk, dat is nu een schuld. God is goed, hè. En zegt wat er gemist wordt. Een liefde tot hem. En ziet u nou wel, gemeente, hoe daar het leven en het werk van de Heer Jezus zo in past. Kijk, als u dat niet verstaat, dat we geen liefdeschuld hebben bij God, dan verstaat u het werk van Christus niet. En dan wordt u ook niet dierbaar. Dan wordt u ook niet heerlijk. Dan wordt hij niet goed voor u voorgesteld. Want hij heeft dus die liefdesschuld heeft hij ingelost voor de kerk. Heeft hij ingelost bij zijn vader. En daarom, kijk, dat is zalig worden. Dan die gerechtigheid heeft God geopenbaard. Niet om gevraagd. Er heeft de wereld niet om gevraagd, maar God wil het. En daarom is hij gekomen, omdat hij gezegd heeft, Christus in de nooit begonnen eeuwigheid, in de vredesraad, zend mij. Ik wil gaan, Vader, ik wil gaan naar de wereld. Ik wil volbrengen wat Adam vernield heeft, wat hij niet heeft kunnen volbrengen, waar hij in gefaald heeft, dan wil ik gaan. Dan wil ik gaan. Kijk, en die liefdesschuld die is ingelost door de Heer Jezus. Hij heeft dus genoeg gedaan. Genoeg. Ook zo'n belangrijk woord. Genoegdoening. Een algenoegzame kennis. Hij heeft genoeg gedaan. En daarom snijdt hij het van ons alles af. Begrijpt u het nou? Daarom snijdt het. Hij heeft genoeg gedaan. Wil u nog wat aanvullen op het werk van Christus? Wat hij volmaakt heeft gedaan. Kijk, en daarom, gemeente, verstaat u dat al het werk wat wij trachten te doen, waar we God mee willen trachten, proberen aangenaam te maken of gunstig te stemmen naar ons toe, is een slag in het aangezicht van de Heere Jezus. Want daarmee bewijzen wij dat zijn werk niet genoeg is. Kijk, dat is afsnijding. Dat snijdt af. Dat zet u uit te werken. Hier wordt u machteloos, gemeente. Wanneer u dit mag verstaan, wanneer de Heilige Geest dit mag toepassen. Dat snijdt u dan zo radicaal af. Kijk, dan is het zonde. Dan is het zonde, want dan is al ons werk. Kijk, dan moeten we nou van walgen. En dat gaat zo tegen u en mijn vlees in, gemeente. Juist dit. Juist dit. Maar Paulus zegt, ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid. Uit de uitnemendheid van de kennis van Christus. Mijn Heere, om wiens wil ik al de dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, omdat ik Christus mogen gewinnen. Dus Paulus wist wat nodig was. En daarom had hij er nou alles voor over. Ook weer leer ik. Veelal wordt de leer zo voorgesteld. Dan moet u eerst alles te veroveren en dan ontvangt u Christus. Zie wat dat werk is. Daarom moet ik u ook niet aansturen in de weg van de wet. Wat zeg ik nou? Want zo werken wij. Eerst alles te veroveren hebben. En misschien dat we dan Christus ontvangen. Paulus zegt het andersom. Paulus werd gerechtvaardigd als een goddeloos op de weg naar Damascus. We zouden zeggen, hij wou net nog een hele grote zonde doen. Wilde die ook. Hij wilde nu de grootste zonde doen, dat had hij ons voorgenomen. Later zegt hij, hij was de grootste der zondaren, maar hij had de gemeente Gods vervolgd. Maar dat wilde hij nu juist gaan doen. Hij wilde nog een goede slag slaan. Hij had de papieren op zak. Om de christenen, om die verachte christenen uit Damascus, om die nou voor het recht te brengen in Jeruzalem en om die nou in de gevangenis te zetten. Dat was hij dus juist van plan. Kijk, zo arresteert God zijn volk. Niet als een vrome, als een goddeloze. Moet je nog een ander voorbeeld? Matthäus in Tolhuis. Ja, maar die zondigde niet. Nou, het is ons bekend van de fariseeën dat ze nog eens wat achterover drukten. Matthäus zal daarin wel geen onderscheid gemaakt hebben. Maar dat was het leven van een tollenaar. Zo worden de tollenaren ook voorgesteld in de zonde. Dus gemeente, geen voorbereidend werk. En dat willen we nu allemaal zo graag. Onze weg, zo wij het zien, zo wij bekeerd willen worden, is al heel wat dingen schade en drek leren achten. Maar heimelijk bedoelen we ermee, God, u mag toch wel blij zijn met mij. Moet u eens zien hoe ver ik al gekomen ben. Want dan dacht Paulus. Paulus dacht, ik doe een goed werk voor God. Ik doe een goed werk voor hem, want kijk eens wat ik doe. Hoe ijverig ik ben, dat lezen wij, hebben we zojuist gelezen. Maar hij acht alles schade en drek wanneer? Na de kennis van Christus, nadat hij op het fundament is gezet. En toen hij daarop gezet is, ja, toen zegt hij, dan liet hij alles schade en drek achten. Toen wilde hij alles kwijtraken. Kijk, kwijtraken, dat is schade lijden. Alles had hij schade gerekend en drek. Nou, drek dat in de grond daar staat, uitwerpselen. Dus alles, nou uitwerpselen, dat is afschuwelijk. Daar wenden wij ons aangezicht vanaf. Dat is een zaak van het verborgene. Nou, zo ziet Paulus nou al zijn werken. Dus al het voorgaande, wat we zojuist gelezen hebben in de versen 4 tot en met 7, dat ziet hij nou als schade en als drek. Het is verliezen en het arm worden. Afsnijding uit de werken. Kijk, die man werd afgesneden uit de werken, want hij zat zo vast in dat werkhuis om zichzelf aangenaam te maken. En dat moest hij verliezen. Kijk, in het verlies, daar ligt de winst. En daarom spreek je van het kennen. Wat is dat kennen, gemeente? Dat kennen, dat is in hem gevonden worden. Dat is onze derde gedachte, maar we gaan eerst zingen van Psalm 4, vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Daar kende Paulus wat van. Dan anderen smaken in de tijd als zij door aards geluk, dat mocht Paulus opgeven, verheven bij kroon, koorn en most, wellustig leven. En wat er verder volgt, in het vierde vers van de vierde psalm. alles overtreffende kennis. We hebben gezien, gemeente, een uitnemende kennis, een algenoegzame kennis en nou een alles overtreffende kennis. Maar in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Die alles overtreffende kennisgemeente, die heeft een oorsprong. We spreken hier over de oorsprong en de rijkdom en we spreken over de toe-eigening. Oorsprong, rijkdom en toe-eigening. Nou, wat was de oorsprong? Dat was Gods soevereine liefde. Want daaruit begint alles. Gods soevereine liefde, Gods soevereine zondaars, opzoekende zondaarsliefde in Christus. Altijd in Christus. Want anders kan God niet opzoeken. Anders kan God zijn genade niet bewijzen. Want hij is het hoofd van het genadeverbond. Dus het is altijd in Christus. God kan de zondaar niet opzoeken buiten Christus. Maar het is Gods opzoekende zondaarsliefde. Dus Paulus was het voorwerp van Gods soeverein vrij welbehagen. En daarom was hij in Christus gevonden. In Christus gevonden. Wat betekent dat nou? Hij was in Christus gevonden op de weg naar Damascus. Wat was dat nou? Hoe moeten we dat nu zien, gemeente? Dan was hij helemaal in Christus. Helemaal. Ik heb het nu niet over het verstaan van de zaken. Daarom zegt hij ook opdat ik hem kenne. Maar daar was het als het ware die embryo. Gelijk een kind. Prachtig voorbeeld. Gelijk een kind in de baarmoeder van een moeder. Daar is alles. Maar nog niet te onderscheiden. Al gaat men daar vandaag en de dag wel erg ver in. En dan kan men al veel onderscheiden van het vruchtje. Dat het zover de kennis maakt opgeblazen. En de meeste van de kennis die er ontwikkeld wordt, wordt in de zonde gebruikt. Daarom wordt ook in het jonge, in de moeder, het jonge leven in de moeder. Mensen, moeders worden daarin, vrouwen worden daarin geadviseerd om het te onderzoeken. Want men kan al zoveel zien van de embryo, dat wanneer het niet goed is, kunt u het op tijd weg laten halen. Nooit doen. Wat voor God is, is verborgen, ook de vrucht. Maar gemeente, het is die embryo, dat eerste beginsel, wat in de baarmoeder van de moeder, wanneer een zaadcel en een eicel met elkaar verenigd zijn, dan is er alles. Dan is er alles. Dan is er ook zelfs al een ziel. Daar verschillen theologen ook over. Sommigen zeggen, ja, de ziel die komt in het kind wanneer het geboren wordt. Anderen zeggen, de ziel komt pas in het kind wanneer het tot verstand gekomen is. Maar het is reformatorisch, het is bijbels om te zeggen, wanneer daar die samensmelting is, dan is dat een volledig mens. En daarom zijn we tegen abortus. Want het is een volledig mens. Kijk, Paulus nu in geestelijke zin. Paulus op de weg naar Damascus werd daar die embryo. Gevonden in Christus. Wat betekent dat nou, gemeente? Opgelost in Christus. Dat is wat. Opgelost in beginsel. Opgelost in Christus. Eén met hem geworden. Eén plant met hem geworden. En die oplossing, dat opgelossen in Christus, gemeente, weet je hoe dat gaat? Dat is, gemeente, zoals een druppel inkt in een glas met water. Dat is zo met elkaar vermengd, dat is onafscheidelijk. Daarom geloven wij ook in de volharding der heiligen. Kunnen er niet meer uitvallen. Het is niet aangeplakt en we kennen dat beeld ook wel. Wanneer wij een plakplaatje, we zien dat wel in verschillende keukens, een plakplaatje op een koelkast. Dat kun je niet afkrijgen. Je moet er een mes, als je het er vanaf wilt hebben, dan beschadig je de koelkast. Zo vast zit het eraan, maar toch niet meer verbonden. Hoe vast het er ook aan zit, het is er toch niet meer verbonden. Alleen die druppel inkt. Dat is een vermenging, dat kunnen we niet meer uit elkaar krijgen. Nou, en zo is het nou, wanneer Paulus spreekt over die oorsprong in hem gevonden, opgelost in Christus. En nou staat Paulus, omdat hij dat kent, staat hij daar geestelijk opwassen. En daarin is hij niet de enige, want dat verklaart Petrus ook zo. Petrus die heeft dat duidelijk over wanneer hij geroepen is. Wanneer hij de opdracht krijgt van de Heere Jezus, zo aan het meer van Tiberias. Voed mijn lammeren, wijd mijn schapen en voed mijn schapen. Dan de eerste opdracht wat hij krijgt is voed mijn lammeren. En later heeft Petrus daarvan nog zo duidelijk gezegd. Maar was dan op in de genade en in de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Daar besluit Petrus zijn brief mee. Was dan op en in de genade en in het kennis. En dat zien wij dus hier bij Paulus. Wat Petrus gebruikt dus ook dat woordje kennen. Dus hij was in hem gevonden. Dus een kleintje in de genade. Een zwakke in het geloof. We hebben het over het echte werk. Is een gerechtvaardigde ziel. Afgezien van het verstaan en het inleven en het begrijpen daarvan. Daarom hebben wij onderwijs nodig. Daarom kregen ook de discipelen het onderwijs dat ze Christus moeten prediken aan alle creaturen. En dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En prediken de vergeving der zonden in Christus. Dat was een opdracht. Durven we dat nog, gemeente? Durven we nog vanaf de kansel te zeggen? Worden we dan niet als licht beschouwd wanneer we zeggen tot het volk van God, dus de ware gelovigen, troost, troost mijn volk. Uw zonden zijn u vergeven alleen om de verdiensten van Christus. Zo vinden we dat ook letterlijk in de Heidelbergse catechismus. Kijk, dat moet gepredikt worden. Dat is de troost voor een kind van God, wiens geweten aangevallen wordt en beschuldigd wordt vanwege de zwakheid van vlees. Kijk, dat is geestelijk leven. Om het een kind van God te zijn. Vrees niet. Uw zonden zijn u vergeven. Ook voor de zwakke en voor de kleintjes in het geloof. Ik dacht eerst wel, wanneer de Heer Jezus dat zegt zo tegen Petrus, dat de kleinen en sterken zijn in het geloof. Maar we zijn allemaal, we beginnen allemaal klein in de genade, klein in het geloof. Daarvan hebben wij ook in de Bijbel dat voorbeeld van dat die aar, eerst komt daar dat groene. Maar die aar is haast nog niet te onderscheiden, later komt die aar en dan komt ook de volle vrucht. Maar wel die waarheid, dus de waarheid gemeente, dat in Christus zij, dat heeft... Dat geldt voor degene die door waarachtig zaligmakend geloof, dat geloof wat geschonken is, wanneer de ziel heeft leren het hoofd op het blok te leggen, Gods recht is toegevallen en dat er gekust aan Gods kant zijn komen te liggen, waar God geen kwaad meer te doen, waar hier een ziel verenigd wordt met Christus door de Heilige Geest, omdat de Heilige Geest hier het geloof werkt. En dat de ziel, komen we straks nog even op terug, hiertoe mag eigenen. Nou, en wat is dan die rijkdom? Dat leert ons de tekst, opdat ik in hem gevonden word, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Kijk, dat is de rijkdom. Paulus die acht alle schade om de uitnemendheid der kennis van Christus. Dat is Christus zijn persoon en wat hij verworven heeft. Wat hij dus voortgebracht heeft, dat heeft hij verworven. Nou en daar is Paulus nou, dat is voor de rest van zijn leven, dat was zijn leven, daar strijdt hij voor om dat nu dieper te mogen bestaan, om daar nu een diepere kennis van te mogen ontvangen. Dus dat is die alles overtreffende rijkdom. Wat is dat? Dat is die bedekking. Ik heb u vanmorgen gezegd, daar zullen we vanmiddag nog op terugkomen. Dat is nou die bedekking. Dat is nou de rijkdom. De rijkdom, die alles overtreffende rijkdom. Die alles overtreffende kennis. Dat ligt in die rijkdom dat bruiloftskleed wat Christus verworven heeft voor zijn kerk. Dat bruiloftskleed. Kijk, die zonde die moet bedekt worden. Dat moest bij Mefiboset bedekt worden, want hij mocht eten aan de koningstafel. Maar zijn kreupelheid was bedekt onder het kleed. Die bedekking, dat bruiloftskleed. We lezen daarvan ook zo in Matthäus. En dan zegt de Heere Jezus, wanneer het gaat over die koninklijke bruiloft: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. Had de mond dicht. Kunnen we niks zeggen. En hij verstomde, want hij had geen bruiloftskleed aan. Dat is die rijkdom. En Paulus die wilde daar meer van verstaan. Dat legt hij ook in het 10e vers nog verder uit. Opdat ik hem kenne, wat dan? En de kracht zijner opstanden. Hij die het leven verworven heeft. Ik wil die levensbron, de bron van het leven, dieper leren kennen. Opdat ik zelf meer van dat leven mag proeven en smaken. De opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende. Dus dat kennen ligt aan de ene kant om meer te mogen verstaan van de arbeid van Christus, opdat ik meer zou mogen sterven in mezelf. Kijk, gemeente, die balans die moet scheef, we spreken het, maar die balans die moet helemaal scheef komen te staan. We kennen die ouderwetse balans wel. Nou, wij proberen dat wat goed te houden, wij wat en Christus wat en nou. Zo wappert dat maar wat een en weer. Maar Paulus zegt, nee, laat die balans van mij, laat die nu maar hoog worden. Laat die van mij maar op de laagste stand staan. Opdat ik de kracht zijner opstanding, dus dat is de kracht van het nieuwe leven. Want hij is opgestaan uit de doden en uit die levenskracht. De Christus heeft als eersteling... Als eersteling heeft hij dat verworven en hij heeft het leven terug ontvangen bij de Vader. Nou, dat leven van Christus, opdat ik hem ken, opdat ik zijn leven dieper mag verstaan en daarin mag opwassen. En dat gaat altijd samen met het sterven van mezelf. Dus Paulus zegt, opdat ik hem kenne, dat betekent niet, en dat begrijpt u nu wel, opdat ik hem voor de eerste keer mag leren kennen, maar een kennen en een vervolgen te kennen. Kijk, en die gerechtigheid, dat is een vrije gave, daarom zegt Paulus, laat mij maar sterven, zijn doodgelijkvormig wordende. Want Christus moet sterven aan de wet en al wat wereld is. De zonden van zijn volk en de schuld was op hem geladen. Er is hij aan gestorven. Aan het kruis. En Paulus zegt, laat mij nu daar maar aan sterven. Aan dat vlees en aan mezelf. En die gerechtigheid, dat kleed, gemeente, dat is een vrije gave. Dat is een vrije gave van God. U kent de geschiedenis wel om als voorbeeld, als illustratie te gebruiken, dat wanneer David daar reus Goliath heeft omgebracht in de kracht Gods, dan gaat David gaat het vertellen. Want dan wordt Saul en Abner, die roepen hem, hij moet maar eens bij de koning komen. En dan moest hij maar eens verslag doen van de strijd. En dan Jonathan, die merkt dat op. En wat doet Jonathan dan? Jonathan geeft zijn koninklijk kleed, want hij was de troonopvolger. Dat koninklijke kleed, dat geeft hij aan David. Omdat hij liefde had tot David. Kijk, zo heeft Christus heeft zichzelf gegeven. Als de Jonathan, het type, Jonathan was het type van Christus. Jonathan legde het bruiloftskleed af, het kleed der gerechtigheid, het koningskleed. En dat werd David, die hij toen nog helemaal niet kende, kreeg het voor niets. Zo legt nu Christus vrijwillig dat bruiloftskleed af. Dat kleed der gerechtigheid en hij bekleedde zijn kerk mee voor niets. En dat is zo'n wonder. En waarom zegt Paulus nou opdat ik hem ken en de kracht zijn opstanding? Dat Paulus zegt, och, ik zie er maar zo weinig van. Mag ik daar nu eens meer van inleven? Mag ik daar nu eens meer van verstaan? Mag ik daar nu eens een meerdere, diepere kennis van mogen verkrijgen? En hoe verkrijgt u die kennis? Dat heeft te doen met de toe-eigening. Dat is door het geloof. Want hij spreekt ervan in het 9e vers. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, hebben we al verklaard, door het geloof. Kijk, zo worden we, zo eigenen wij, zo eigent de levende kerk zich die gerechtigheid toe. Dat is die toe-eigenende daad van het geloof. Het geloof werkt hier als een instrument om het te ontvangen. De toe-eigening. De gerechtigheid van Christus, die wordt toegeëigend door het geloof. Zoveel hij macht gegeven is om kinderen Gods te worden. Macht gegeven. Door het geloof, dat noemen we dus de rechtvaardigheid die niet uit de wet is, maar de rechtvaardigheid des geloofs, zo zegt Paulus het letterlijk. Dus dat is die toegerekende gerechtigheid van Christus die God schenkt uit vrij soeverein welbehagen. Lees maar na in zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus. Dat God schenkt uit vrije genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Dat is de rechtvaardiging uit het geloof, of de rechtvaardigmaking uit het geloof. En het geloof is het einde der werken. En dat leert ons Paulus ook zo in de Romeinenbrief. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Zo rekent God. U niet. U niet. U rekent anders. U rekent naar werken. Maar God rekent het geloof. En dat is het wondere en het grootste wonder van als iemand werkelijk dat geloof mag bezitten. Dat hij daarmee de gerechtigheid Gods heeft. Wat is dat nou voor een mens, gemeente? We moeten naar de toepassing toe. Wat is dat nou voor een mens? Dat is een mens die zegt, ik ben arm. Vanmorgen hebben we gezegd, eenzaam, arm en ellendig. Eenzaam, arm, maar rijk in hem. Dan is de volle gerechtigheid, dan is de zaligheid die Christus verworven heeft, die is voor de mens. Dus gemeente, wij hebben allen gerechtigheid. Of u hebt gerechtigheid van Mozes, of u hebt de gerechtigheid van Christus. Eén van de twee. Uw gerechtigheid is van Christus en dat is alleen maar genade. Of de gerechtigheid van Mozes, dat is wet en dat is werk. Kijk, waar jaagt u naar? Of ik het of enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Waar jaagt u nu naar, gemeente? Want u jaagt naar twee dingen. Of u jaagt naar de gerechtigheid van Christus, om die dieper te mogen verstaan, nadat u genade hebt ontvangen. Of u jaagt naar de gerechtigheid die uit de wet is. Want een mens staat nooit stil. Een mens is nooit inactief. Een mens is altijd bezig. Maar waar lag nu Paulus zijn winst in? Waar lag nu uw winst in? Waar de winst van Paulus in lag, ligt ook de winst in van u. Het verliezen is winst. Verlies is winst. We hebben gezien dat Paulus alles opgaf. En hij zocht en hij verkreeg. En hij zocht en hij verkreeg. Dat zijn de ware zoekers, zoals ze ook genoemd worden in de Heilige Schrift. Want deze zoekers, die zullen vinden. Die zijn van God zoekende gemaakt. En daarvoor zal God ook naar zijn eigen belofte. Dan laat Christus zich ook vinden. Waar komt het nu op aan, gemeente? Het komt hierop aan. Maar laag beginnen, is Christus aan het oog van de ziel ontdekt. Is Christus aan uw oog van de ziel ontdekt? Of bent u buiten hem? Als u nou overtuiging mag kennen in uw leven, mag u mij bidden of de Heer u wil afsnijden. Afsnijden van onder de wet, afsnijden in het vlees, opdat u aan Gods kant mag komen te vallen. Met de handen als het ware uitgeven, dat is overlevering, overlevering. Hoe leren we nou deze dingen kennen, gemeente, in de weg van missen, zoeken, vinden. Dat is de gouden regel, missen, zoeken, vinden. We moeten zo voor de Heere terechtkomen. Heere, handel maar met mij. Handel toch met mij. Handel met mij. Wij dan bewegende, wetende de schrik des Heeren, bewegende de mensen tot het geloof. Heere, handel met mij. Ik ben een groot zondaar. Jonge mensen, nooit te diep gevallen. Nooit te diep gevallen. Nooit te veel gezondigd. Nooit te lang gezondigd. Ouderen in ons midden. Nooit te lang gezondigd. Dat is een list van de duivel. Dat is een grote list van de Satan. Nooit te arm. Want het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. De meest ver afgedrevene. De meest ver weggedrevene. Is voor hem niet onbereikbaar. Wat moet u dan doen? Ach, kom aan zijn voeten. Kom aan zijn voeten. Hij is voorgesteld deze middag. Hij is voorgesteld als een gewillige zaligmaker. Wie hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. Jonge mensen, wacht niet tot je oud bent. Je weet niet dat je het wordt. Vooral die jonge mensen, de kinderen ook in ons midden. Hij is een gewillige zaligmaker. Hij gaat niet buiten terecht om werken. Maar je moet hem laten werken. Je moet uzelf restloos uitleveren aan hem, aan zijn voet. Wat is bekering? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend, want ik weet het niet. Voor niet wetenden, die niet weten hoe het nog moet, daar weet hij een oplossing voor. Kijk, als dat nou uw zaak is, Heer, ik weet het niet, dan mag u het hem vragen, want hij is die grote profeet en leraar. Maar ook wanneer de Schotten spraken over de uitnodiging tot het genadeverbond, dan stelden ze Christus voor. Maar ze stelden ook de gemeente verantwoordelijk. Bekeert u. Wat is bekeren? Opgeven. Alles wat van uzelf is. Dan komt u zelf tegen mij. Dat is bekering. Aan zijn voeten terechtkomen. Heere, bekeer gij mij. Dan zal ik bekeerd zijn. De Heere zegen het woord aan uw zielen. Amen. Laat ons danken. Heren, zo hebben we gehoord vanmiddag, gelezen in uw woord, wat Paulus, wat zijn leven was, nadat hij opgezocht was door u. Want degene die nu geestelijke kennis heeft mogen ontvangen, die komt er juist achter niks te weten. Niks te weten, dan moet alles geleerd worden, alles moet geopenbaard worden, in alles moeten wij onderwezen worden. Heren, wij dragen dit volk aan u op. Wilt u ze in uw gunst bezoeken? Wil genade uitwerken in het midden deze gemeente, Heren, opdat ook hier in Vriezenveen uw lof zou mogen verkondigd worden? Heren, wilt u dan de prediking zegenen? Wil het uwe gebruiken en achtervolgen met uw genade, met uw zegen? En wil het onze genadiglijk verzoenen uit genade. Amen. Onze slotpsalm 73 vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En wat er verder volgt. gemeente gaat heen in vrede naar uw huizen. En mogen de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn. Amen.